Ik wil de dienst openen met een tekst vanuit 2 Thessalonicenzen 3, vers 5. En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. We zingen nu 3 liederen voordat het kindermoment is. En in die eerste 3 liederen kunnen we onze harten op God richten en op zijn liefde. Alleen door hem, alleen door het volmaakte offer van Jezus Christus, kunnen wij tot God naderen. Hij heeft ons de vrije toegang gegeven tot hem. We hebben nu het kindermoment. En na het kindermoment is het ook, nodigen we David uit voor de preek.
De kinderen mogen naar voren komen. Wij gaan een spelletje spelen. En ik stel voor dat jullie een beetje de plaats hier vooraan, maar ook een beetje in het midden innemen. Want je gaat een beetje plek nodig hebben om te bewegen. Ik heb hier een ballon. Ik gooi die straks eventjes de lucht in. En het is de bedoeling dat jullie samen die ballon telkens de lucht inhouden. Niet door hem vast te houden natuurlijk, maar door te tikken. Hij mag niet op de grond vallen. Zijn jullie klaar? Ga je klein beetje, want ze moeten allemaal mee kunnen doen.
Ja.
We kunnen het zien.
Ja, het zal lukken. Ja?
Doe dat niet zomaar. Ik ga iedereen nu wel de ballonnetjes eens uitdelen, want jij hebt al ontdekt, er zit daar iets in. Alsjeblieft. Ik wil dat er nu wel een keer uithalen. Ja? Ik ga de ballon niet laten prikken, want ik weet dat sommige kindjes dat niet leuk vinden. Ik ga het kapot komen knippen. En dan mogen jullie wat erin zit uithalen en voorzichtig openvouwen. Het is een puzzelstukje. Er zijn dus 8 puzzelstukjes. Je vouwt ze open en jullie proberen dan samen de puzzel te maken. En dan ga je weten waarover we het straks gaan hebben in de zondagsklas. Oeps. Ja, ik denk dat het redelijk goed is. Ja. Kunnen jullie zien wat er op de tekening staat? Het is een beetje geplooid natuurlijk. Hè? Was jullie hier een? Een wolk, ja. En wat zijn de leerlingen hier aan het doen? Aha. Hebben jullie nu een idee waarover we het straks gaan hebben? Op de puzzel staan de leerlingen van Jezus.
Hemelvaart.
Ja, want deze week vieren we hemelvaart. En daarover ga ik het natuurlijk hebben in de zondagsklas. Gaan we nog samen het liedje zingen? Ja? Oké, goed. Dan zijn we er klaar voor.
Thank you.
ontbijten. Wie wil dat graag doen?
Dank u, vrede dag, God Jezus. God Jezus, dat alles goed mag verlopen in de kerk. Jezus, dat we nog een leuke tijd mogen hebben, Jezus, en dat we iets mogen leren. In uw naam, amen.
Geweldig, zoveel kinderen. Geweldig om dat te zien en mee te maken. En ja, daar mogen we dankbaar voor zijn. Hè? En dan mogen we weten dat deze kinderen ook zo van harte geliefd zijn, ook door Jezus. Jezus zei op een gegeven moment, laat de kinderen tot mij komen. Verhinder ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk voor de hemel. Ik vind dat machtig. En zo mogen we diezelfde Jezus kennen, die de kinderen lief heeft, die ons lief heeft en die ook in ons leven wil werken. Voordat we de Bijbel gaan openen, wil ik nog een gebed uitspreken. En dan gaan we samen een heel kort gedeelte lezen uit de Bijbel. Maar maak je niet ongerust, er zitten nog een paar gedeeltes tussenin ook. Ja. Ja. Vader, we willen bij u komen deze zondagmorgen met het verlangen in ons hart om iets van uzelf te zien, te proeven, te ervaren van uw grootheid, uw majesteit. Want ja, wie kunnen we nu beter liefhebben, wie kunnen we nu beter dienen dan u? U bent, ja, zoals het in het liedje toch ook werd gezongen, u bent sterker, u bent groter, u bent machtiger, u bent rijker dan alles wat we ook maar op deze wereld bezitten. En daarom bid ik dat ook iets van die rijkdom deze morgen zichtbaar mag worden. Zegen ons met elkaar. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Johannes 1, daar ga ik een stukje uit lezen. Twee versen eigenlijk maar. Normaal gesproken lees ik nog graag eens even een langer gedeelte. Maar deze morgen is het een vrij kort gedeelte. Maar we zullen het zien. Johannes hoofdstuk 1, vers 4 en 5 lees ik met jullie. En daar staat, in het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Nou, ik wilde eigenlijk allereerst deze morgen maar eens even beginnen. Dankjewel, levend water. Met iets te vertellen over Nico. Nico is een godsdienstleraar van beroep. En Nico is iemand die heel graag over zijn geloof vertelt. Maar niet alleen dat. Hij wil ook zo graag in zijn leven een voorbeeld zijn. Een voorbeeld voor anderen. Nico is een man van principes. Nico is iemand die God in alles van zijn leven wil betrekken. En hij wil ook heel graag het verschil maken. Hij wil dat met de dingen die hij doet in zijn leven, dat ook anderen in hem zien wie God is. Nico is iemand die alles over heeft voor God. Hij doet dingen speciaal voor God. En hij laat ook dingen na. Speciaal voor God. Hij ontzegt zich dingen voor God. Maar Nico wil zelfs nog meer. Nico wil eigenlijk er alles aan doen om te zorgen dat zijn leerlingen, ik zei al, hij is godsdienstleraar, hij wil zo graag dat ook zijn leerlingen hem gaan navolgen. Dat ze niet alleen maar mooie dingen over hem horen, mooie dingen over hem zien, maar dat ze hem ook gaan navolgen. Dat ze het nut gaan inzien van datgene wat Nico doet vanwege zijn God. Hij wil dat ze op dezelfde manier als hij gaan leven. En ook dat die geestelijke principes die hij heeft geleerd en die hij in zijn leven toepast, dat ook zijn leerlingen
die lessen gaan toepassen in hun leven, dat ze dat eigen gaan maken. Dat die geestelijke principes een soort tweede natuur gaan worden. Een nieuwe levensstijl, een soort automatisme. Nico is iemand die gelooft dat als God mensen iets opdraagt, als God aan mensen een opdracht geeft, dat het nooit onmogelijk is. Het moet uitvoerbaar zijn. God dienen is niet altijd eenvoudig, dat weet hij ook wel, maar het is niet onmogelijk. En dat is steeds zijn uitgangspunt. Nico is godsdienstleraar. Maar alsof dat nog niet genoeg is, Nico wil niet alleen zijn eigen leerlingen bereiken. Hij wil ook zijn hele omgeving bereiken. Zijn buren, zijn straat, zijn stad en als het mogelijk is zelfs het hele land. En ook daar wil hij niet enkel maar vertellen van wat hij gelooft. Hij wil ook dolgraag zien dat ook daar mensen gaan veranderen. Dat mensen net zo gaan leven als hij. Dat ze diezelfde geestelijke principes leren kennen, maar ook gaan toepassen. En ook daar geldt, wat hem betreft, God dienen is niet onmogelijk. Het is niet eenvoudig, maar het is ook niet onmogelijk. Het is steeds weer zijn uitgangspunt. Maar om te zorgen dat dus niet alleen zijn leerlingen, maar eigenlijk zijn hele omgeving, het liefst het hele land, die principes gaat leren kennen en gaat toepassen, heeft Nico zich aangesloten bij een religieuze politieke partij. Allemaal mensen met dezelfde ijver. Allemaal mensen die er net zo over denken als hij, diezelfde geloofsopvatting hebben en die ook al eigenlijk net zo onbuigzaam zijn. Want zoals hij het gelooft, dat is het juiste. Dat is de juiste manier van geloven. Je zou kunnen zeggen dat Nico een idealist is. Hij is heel fanatiek in de dingen die hij doet. Zoveel betekent zijn geloof voor hem. En alles in zijn leven, alles wat hij heeft opgebouwd in zijn leven, alles moet wijken voor zijn geloof. Alles in zijn leven moet in het teken van zijn geloof staan. En dan zou je misschien denken, wat een rare vogel is dat. Maar ja, er vliegen wel meer rare vogels rond op deze wereld, dus op zich is dat nog niet zo gek. En al zijn gelovige en politieke vrienden, die lijken er al net zo over te denken. Die denken eigenlijk op dezelfde manier, zijn al net zo fanatiek. Wij gaan met elkaar het hele land veranderen. En geloof het of niet, maar met zijn politieke partij hebben ze al heel veel invloed gekregen. Er zijn heel veel mensen die hun ideeën navolgen. Heel veel mensen die denken dat dit, zoals ze het van Nico geleerd hebben, dat dit de enige manier is, de enige weg is om werkelijk dingen te veranderen in het leven, in het land. Maar er zijn natuurlijk ook tegenstanders. Er zijn ook mensen die zich helemaal niet kunnen vinden in de manier waarop Nico te werk gaat. Er zitten ongelovigen tussen, vrijdenkers, maar ook mensen die wel degelijk gelovig zijn en die toch zoiets hebben van niet op deze manier. Daar kan ik me niet in vinden. Maar ja, Nico is zo onbuigzaam, zo onplooibaar, dat hij met zijn grote groep van vrienden, zijn politieke en godsdienstige vrienden, dat hij zoiets heeft van, dat kan niet, dat kan niet. Dit is de enige manier, dit is de enige weg. En ze zwepen elkaar voortdurend op om hun idealen aan andere mensen op te dringen. En ze gaan zo op in al hun idealen, dat ze echt onbuigzaam zijn geworden. Dit is de enige manier, de enige juiste manier, de enige, de ware manier om te geloven. En Nico die vraagt ze wel eens af, hoe is het toch mogelijk, hoe is het toch mogelijk dat er mensen zijn met andere ideeën, met andere idealen en die toch overtuigd zijn van de waarheid. Dat er andere mensen zijn die op een andere manier denken en dat ze ook denken dat ze de wijsheid in pacht hebben, dat ze de waarheid kennen. En soms dan zou Nico daar wel eens even over willen praten met zijn eigen vrienden. Hij zou wel eens willen weten hoe die anderen daar nu over denken. Maar alleen al erover praten met zijn godsdienstige, zijn religieuze vrienden, dat is eigenlijk onmogelijk. Het is onbespreekbaar geworden. Want op het moment dat je erover begint te praten, dat je het moeilijk vindt dat er mensen zijn die anders denken dan jij en die ook denken dat zij de wijsheid in pacht hebben. Alleen al erover praten, dat betekent dat je twijfelt. En twijfel, dat kan dan weer betekenen dat je uit de partij wordt gezet. En dat je als een ketter wordt bestempeld. En dan ben je van het ene op het andere moment al je politieke en godsdienstige vrienden kwijt. En dan sta je alleen. Dus Nico denkt wel twee keer na voordat hij zijn twijfels, zijn vragen ter sprake brengt. En toch zou hij wel heel graag eens zijn blikveld willen verruimen. Hij zou wel eens heel graag naar die andere mensen willen luisteren. Want hoe kan het dat die mensen toch zo anders denken? Dus ja, hoe kan hij gewoon eens even zo naar mensen met andere ideeën luisteren, zonder dat zijn vrienden dat merken? Nico voelt zich echt een rare vogel. We gaan iets over hem lezen, Johannes 3. Er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nico de Mus. Een overste uit de Joden. En deze kwam 's nachts bij Jezus en hij zei tot hem: Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke u doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, u lieden moet opnieuw geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. En zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: hoe kan dat geschieden? En Jezus antwoordde en zei tot hem: u bent de leraar van Israël en deze dingen verstaat u niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken van wat we weten en wij getuigen van wat we gezien hebben. En u neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat u gelooft, hoe zult u geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel neergedaald is, de Zoon des mensen. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want, en dan komt dat hele bekende vers, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat ze in God verlicht zijn. Nico is een farizeer, een leraar, een lid van de meest fanatieke, godsdienstige, politieke partij in Israël. Een godsdienstige, politieke partij die ontstaan is in die periode van 400 jaar tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ontstaan onder dat slappe, liberale beleid van de Maccabeeën. En Nico is van mening, samen met zijn vrienden, dat Israël weer een godvrezende natie moet worden. Want pas dan kunnen de dingen werkelijk veranderen. En Nico durft het aan om midden in de nacht, als zijn vrienden liggen te slapen, om dan naar Jezus te gaan. Jezus die zijn nachtelijke uurtjes regelmatig besteedt om te bidden. Ja, er is iets aan de hand met deze Jezus. Er gebeuren dingen bij Jezus die heel zijn denken op zijn kop zetten. Jezus onderwijst, Jezus geneest zieken, Jezus doet wonderen, Jezus heeft heel wat volgelingen. Wat is dat toch voor een man, die Jezus? En waarom lopen er zoveel mensen achter hem aan? En Nico, die knoopt het gesprek met Jezus aan. Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke u doet, tenzij God met hem is. Zou Nico dat nou menen, dat hij dat zo zegt? Zou hij dat nou echt geloven, dat Jezus van God gekomen is als leraar? Hij zegt het in ieder geval wel. En het antwoord van Jezus is een onbuigzaam antwoord. Eigenlijk net zo onbuigzaam als dat hij zelf is wanneer hij met zijn politieke vrienden aan het werk is. Maar het is ook een zachtmoedig antwoord van Jezus. Openhartig en bewogen, met dezelfde gedrevenheid als dat de farizeeërs zelf gebruiken. En ook Jezus is iemand die met diezelfde gedrevenheid zo graag het verschil wil maken in het leven van Nico. Hij wil dat Nico leert zien wie God echt is. Hij wil dat ook het leven van Nico verandert. Dat ook het leven van Nico wordt gevuld met geestelijke principes, die wel is waar anders zijn dan zijn principes, maar hij wil zo graag dat ook het leven van Nico verandert. Dus wat dat betreft zijn Jezus en Nico eigenlijk wel aan elkaar gewaagd. Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Voorwaar, ik zeg u. Dat is eigenlijk een uitdrukking die alleen in het Johannesevangelie tegenkomt. En in het Grieks staat er dan, amen, amen, ik zeg u. Wij gebruiken het woordje amen altijd aan het eind van ons gebed, maar Jezus die begint ermee. En hij zegt, voorwaar, zo is het. Zo zit de vork aan de steel. Amen, amen, zo is het en niet anders. Hier valt niet aan te tornen. Die woorden van Jezus zijn dan net zo onbuigzaam en toch tegelijkertijd zachtmoedig, openhartig, bewogen, vriendelijk. Nico, ook jij zult opnieuw geboren moeten worden. Ook jij zult geboren moeten worden uit water en geest. Uit water en geest. Water, Johannes die doopte met water. Hij doopte een doop van bekering tot vergeving van zonde. Jezus die veranderde water in wijn. Jezus bood de Samaritaanse vrouw levend water. Jezus zegt op een gegeven moment: wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Jezus waste op een gegeven moment de voeten van zijn discipelen met water. En toen Jezus later aan het kruis hing en stierf, toen kwam er een soldaat en die stak een speer in zijn zij en toen kwam er water en bloed uit zijn zij. Water. Water is een beeld van reiniging. Water is een beeld van hoop, van nieuw leven, van blijdschap. Nico, je moet opnieuw geboren worden uit water en geest. Geest, ook zo'n begrip. Jezus doopt met de Heilige Geest. En Jezus zegt op een gegeven moment: de geest maakt levend. En mijn woorden zijn geest en leven. En Jezus die zendt de geest der waarheid. En deze zal in eeuwigheid bij ons zijn. En Jezus zegt op een gegeven moment: de trooster, de Heilige Geest, zal ons alles leren en te binnen brengen wat hij ons heeft geleerd. En het is die geest der waarheid die zal van Jezus getuigen en roept ook ons op om te getuigen van hem. Het is die geest der waarheid die ons de weg zal wijzen tot de volle waarheid. Hij zal ons de toekomst verkondigen. De geest is een beeld van groei, van nieuwe wandel. Het is een beeld van de hulp van God en ook van toekomstperspectief. En zo is Jezus met Nico in gesprek, of Nico met Jezus. En dan waagt Nico het op een gegeven moment om aan Jezus te vragen hoe dat toch kan. Opnieuw geboren worden uit water en geest. Hoe kan dat? Hoe kan een mens opnieuw geboren worden uit water en geest? En dat is een heel gewaagde vraag voor Nico om die aan Jezus te stellen. Want per slot van rekening is Nico zelf een leraar. En hij zou dat horen te weten. Maar hij weet het niet. Maar 's nachts, als iedereen ligt te slapen, dan durft hij toch voor één keertje eerlijk te zijn. En hij durft tegen Jezus te zeggen dat hij het niet weet. En hij moet best wel even slikken voor het antwoord wat er dan komt. Zeker niet leuk voor een farizeeër. Jezus zegt: jij bent de leraar in Israël en jij verstaat deze dingen niet. En toch is dat een antwoord wat Nico nodig heeft. Die onbuigzame, rare vogel. Maar daarna is Jezus ook heel openhartig naar Nico. Openhartig over zijn eigen lijden en zijn sterven. Openhartig over de liefde van God. En dan komen we inderdaad bij dat super, super bekende vers wat er in de Bijbel staat. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. En ik moet toegeven, ik heb het dikwijls moeilijk met dit vers. Dit vers wat zo vaak het evangelie in een notendop wordt genoemd. Alsof dit vers het hele evangelie is. Alsof je alleen maar dit vers hoeft te kennen en je kent het hele evangelie. Nou, Johannes 3 vers 16, het is voor de volle 100% waar. Daar zal ik niets van afdoen. Maar het hele evangelie is voor wel 10.000% waar. Dus er valt nog 9.900% te ontdekken. Het evangelie stopt niet bij Johannes 3 vers 16. Johannes 3, vers 16 is maar het beginnetje van het evangelie en van het leven, hoe wij dat mogen wandelen met hem. Johannes 3, vers 16 gaat over verloren gaan of niet verloren gaan. Het gaat over wel of niet eeuwig leven hebben. Heel belangrijk. Maar die zekerheid, wanneer we die zekerheid in ons leven kennen, dan staan we nog maar helemaal aan het begin van een nieuw leven, een nieuwe levenswandel die we mogen hebben samen met Jezus. Johannes 3, vers 16 gaat over dat water. Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Geboren worden uit water, je zou kunnen zeggen, dat is het beeld van de wedergeboorte, is het beeld van de reiniging, is het beeld van het nieuwe leven wat we mogen ontvangen in Jezus Christus. Maar het gesprek wat Jezus met Nico heeft, dat eindigt met de woorden: een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht. Opdat zijn werken niet aan de dag komen, maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht. Opdat van zijn werken blijken dat ze in God verricht zijn. Het gesprek eindigt met licht en duisternis. En licht en duisternis, dat gaat over het leven hier en nu. Gaat over het christenleven in de praktijk van elke dag. Dat gaat over die geestelijke tweede natuur. De geestelijke principes die we onszelf ook eigen mogen maken. Waarin we mogen wandelen, waarin we mogen leren van hem en mogen groeien. Meer naar het beeld van Jezus. Het gaat erom dat we mogen wandelen in het licht. Dus het gesprek tussen Jezus en Nico eindigt met geboren worden uit de geest. Het gaat over geestelijke groei, over geestelijke levenswandel. Het gaat over toekomstperspectief. En helaas komt het wel voor dat christenen wel dat nieuwe leven hebben mogen ontvangen, maar niet die geestelijke tweede natuur bezitten. Ze hebben wel het geloof aanvaard. En ze zijn blij dat ze gereinigd zijn van hun zonde. Ze zijn blij met het eeuwige leven. Maar die geestelijke tweede natuur die ontbreekt. Die dagelijkse wandel in het geloof. Geloven doe je op zondag. Maar niet in de week. En dan zou ik een heel lijstje kunnen gaan opnoemen van allerlei dingen die ook wel in de Bijbel vermeld worden. Van dingen die we moeten afleggen uit ons leven. Dingen die we moeten aandoen in ons leven. Ik denk dat je zelf wel zo'n lijstje zou kunnen aanleggen. Maar waar het vooral om gaat, is dat wij die toetssteen van God zelf leren gebruiken. Kunnen mijn daden, kunnen mijn keuzes Gods licht verdragen of niet? Kunnen mijn daden en keuzes, passen die bij een levenswandel die bij God hoort? En dat is niet alleen maar een kwestie van het kwade afleren en het goede aanleren. Dat is de manier waarop Nico het doet. Maar het is vooral een kwestie van, blijkt uit mijn werken, blijkt uit mijn doen en laten, dat ze uit God verricht zijn. Dat God de motor van ons leven is. Met andere woorden, overleg ik mijn dagelijkse doen en laten met God. En bid ik dagelijks om kracht, om Gods geest voor mijn moeilijke keuzes waar ik voor kom te staan. Voor de verleidingen waar ik voor kom te staan. Voor de valkuilen in mijn leven. Voor de plannen die er zijn. Voor de stappen die ik moet zetten. Bid ik daarvoor en ben ik daarmee bezig om ook in Gods woord te zoeken hoe God wil dat ik daarin leef. En ik zou zeggen, laten we vooral dat meenemen voor onszelf. Laten we vooral bidden dat bij alles wat op ons pad komt, dat door God zelf aangevuurd wordt. Dat God zelf met zijn geest in ons leven en door ons heen mag werken. Zodat onze keuzes als het ware vanzelf Gods werk in ons zijn. En laten we die toetssteen gebruiken. Kunnen mijn daden, kunnen mijn keuzes Gods licht verdragen. En dat werd ook de keuze waar Nico zelf voor kwam te staan. Een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Nou, we hebben dat gesprek tussen Jezus en Nico net gelezen. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, vind ik het ook een beetje een teleurstellend verhaal. Ik zou zo graag willen weten wat dit gesprek tussen Jezus en Nico, wat dat nu met hem heeft gedaan. Wat heeft dat nu in het leven van Nico bewerkt? Maar dat staat er niet. Er staat niet bij of zijn leven erdoor veranderd is. Er is nog wel een ander gedeelte in de Bijbel waar iets over Nico wordt verteld. Ik zei al, Nico hoort bij de Farizeeën. En de Farizeeën, dat is een fanatieke, onbuigzame, strijdvaardige groep mensen die altijd proberen om hun gelijk te halen. En ze hebben nog iets anders. Ze proberen al een tijd lang om Jezus uit de weg te ruimen. En om dat te bereiken hebben ze op een gegeven moment een aantal dienaars naar Jezus toegestuurd om Jezus te grijpen. Ze willen hem gevangen nemen om van hem af te komen. Maar die dienaars die komen onverrichte zaken terug. We lezen nog een klein stukje in Johannes 7 vers 45. En daar staat dan: de dienaars dan gingen naar de overpriesters en de fariseeën. En die zeiden tot hen: waarom hebt u hem niet meegebracht? Dus die fariseeën die vragen dat aan die dienaars: waarom hebt u hem niet meegebracht? En de dienaars antwoorden hun: nog nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Maar de fariseeën antwoorden hun: bent u soms ook verleid? Heeft soms een van de oversten in hem geloofd of van de fariseeën? Maar de scharen die de wet niet kent, vervloekt zijn zij. En Nicodemus, die vroeger tot hem gekomen was, één van hen, die zei tot hen: veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld heeft en kennis genomen heeft van wat hij doet? En ze antwoordden en zeiden tot hem: bent u soms ook uit Galilea? Ga maar na en zie dat er uit Galilea geen profeet opstaat. Nico deed een hele voorzichtige poging om iets, ja, ten gunste van Jezus te zeggen. Maar hij kreeg meteen de wind van voren. Hij was zelf iemand die zich op de hoogte had gesteld van Jezus' woorden en daden. En kennelijk heeft het toch wel iets met hem gedaan. Maar ja, Nico is nu eenmaal een fariseer. En als fariseeën hoor je nu eenmaal niet over deze dingen te praten. Dan ben je niet radicaal, dan ben je geen echte fariseeër. Maar om daar nu afstand van te moeten doen en niet langer een fariseeër te willen zijn, dat is toch wel een hele grote stap. Te groot lijkt wel. Maar er is iets losgemaakt in zijn leven. Dan is er nog een vers. Johannes 19. Nog een vers die iets over Nico vertelt. En dat is een moment kort nadat Jezus gestorven is aan het kruis. De fariseeën hebben hem uiteindelijk te pakken gekregen. Ze hebben hem overgeleverd en Jezus is aan het kruis genageld. En Jezus is gestorven. Het lichaam hangt nog aan het kruis. En dan lezen we in Johannes 19 vers 38... Daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond het toe. En hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook kwam Nicodemus, die de eerste maal 's nachts tot hem gekomen was. En hij bracht een mengsel mee van mirre en aloë, ongeveer 100 pond, Ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnenwindsels met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk is te begraven. En er was ter plaatse waar hij gekruisigd was een hof, en in die hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand was bijgezet. Daar dan legden ze Jezus neer vanwege de voorbereiding der Joden, omdat het graf dichtbij was. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Twee mannen met hetzelfde syndroom. Ik weet niet of het is opgevallen. Jozef van Arimathea was een discipel van Jezus, maar in het verborgen uit vrees voor de Joden. Net als Nico. Maar ditmaal, midden op de dag, gaan ze beiden tot actie over. Dit is wat zij nu nog op dit moment voor Jezus kunnen doen. Ze kunnen zijn lichaam van het kruis afnemen. Ze kunnen het balsemen met mirre en aloë. Ze kunnen het wikkelen in linnen en leggen in een graf waarin nog nooit iemand is gelegd. Dit is hun laatste eerbetoon aan Jezus. De allereerste maal kwam Nico tot Jezus in de nacht. Het was duister. Maar nu, samen met Jozef van Arimathea, op klaarlichte dag, bewijst hij Jezus een laatste eer. En daarmee denk ik dat we echt wel kunnen zeggen, er is echt iets veranderd in het leven van Nico. Eigenlijk ben ik daar wel zeker van. Dus wat had ik graag zijn gezicht gezien toen hij 3 dagen later merkte dat Jezus was opgestaan uit het graf. Dat moet toch iets bijzonders geweest zijn. Ja, meer teksten lezen we niet over Nico. Nico was, we zouden vandaag misschien wel zeggen, een geheime gelovige. Net zoals er gelovigen zijn in Noord-Korea of in Afghanistan of in Eritrea. Ook in het Nieuwe Testament waren er geheime gelovigen. Mensen die eigenlijk niet voor hun geloof konden, niet durfden uit te komen. Een tijdje geleden lazen we thuis aan tafel over de jonge gemeente van Jeruzalem. En daar stond dan, ze waren alle eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. Maar staat er dan, van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog. Er waren veel mensen die zich eigenlijk maar wat graag bij Jezus zouden willen aansluiten, maar ze durfden niet. Ze waren bang. Geloven in Jezus, dat heeft serieuze gevolgen. Uitsluiting, vervolging, maatschappelijke consequenties. Maar misschien heeft hij op deze manier toch iets mogen betekenen voor andere geheime gelovigen. En misschien, als je naar je eigen leven kijkt, zit je zelf ook wel op een plek waar het moeilijk is om te geloven. Waar je het moeilijk vindt om voor je eigen geloof uit te komen. Ben je ook een klein beetje een geheim gelovige. Maar je mag bidden voor je klasgenoten, voor je collega's, voor je omgeving. Op die plaatsen waar woorden averechts werken, waar je met woorden niet veel verder komt. Maar laten we het zien, laten we het tonen met ons leven. Laten we werken verrichten die Gods licht brengen, die uit God verricht zijn. En wie weet geeft God op een bepaald moment een open deur. Ik begon met het lezen van die woorden uit Johannes 1. In het woord was leven. En het leven was het licht der mens. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. En ik hoop zo dat wij mensen mogen zijn die zijn licht in ons leven mogen dragen. Dat we niet alleen maar bekeerde mensen zijn, maar dat we ook veranderde mensen zijn. Dat het zichtbaar mag zijn in alles wat we doen, elke dag. En dat we daarin een voorbeeld mogen zijn van wie Jezus is en tot een getuigenis. Zullen we nog samen de Heere danken. Heere, wat is dat geweldig dat u zo'n Heer bent, die ons leven werkelijk wil veranderen, zodat we nooit meer dezelfde zijn. Zodat we nooit meer hoeven ons druk te maken om al die dingen die ons leven zo hebben beheerst. Heer Jezus, wat is het geweldig dat u een Heer bent die daarin ons is voorgegaan. En dat we daarin u mogen volgen en mogen dienen. Heer Jezus, we willen niets liever dan dat in de dingen die we doen een voorbeeld mogen zijn, een beelddrager mogen zijn van wie u bent. Maak ons een beeld van u, vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak ons een beeld van u. Amen.
Dank u wel, David. We kunnen nu een moment nemen van gebed. Aan de hand van wat we allemaal hebben mogen meekrijgen van onderwijs. Echt heel veel zaken om over na te denken en vooral om over te bidden. Ik zal dan afsluiten. Nu voel jullie vrij. Straks mogen we het avondmaal nemen, maar we gaan nog eerst twee liederen zingen ter voorbereiding van het avondmaal.
Oh.
Lees een paar versen voor uit 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook u heb overgeleverd. Dat de Heere in de nacht dat hij verraden werd, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere tot hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Laten we een moment van stilte nemen om wat we nu gehoord hebben vanuit Gods woord tot ons te laten doordringen voordat we het avondmaal nemen. En dan mag Jean-Marie en Kurt naar voren komen.
Say.
En Jezus zei, drink hier allen uit. We sluiten nu nog af met één lied.
Thank you. Afsluiten met een bijbeltekst uit 2 Thessalonicenzen 2, vers 16 en 17. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft, uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. De andere mededelingen kunnen jullie zien op het plaatje. Ik weet niet of er nog iets is dat iemand speciaal wil mededelen. Donderdag 29 mei bijbestudie. Ja. Morgen dinsdag namiddag. Ah, staat hier 29 mei. Ah, hier staat er 29 mei bijbestudie. Maar het gaat niet door. Bijbestudie 29 mei gaat niet door. Ja, dinsdag namiddag bedstonden. Ja. En de rest kun je ook nog zien op het blaadje. Goeie zondag. U weet, er is maaltijd nu. En achteraf de vergadering, ja.